De belangrijkste reden waarom het zou kunnen werken, denkt men op dit moment, is met name omdat het centrale zenuwstelsel kan stimuleren, waardoor de gebruiker misschien iets meer pijn kan verdragen en daardoor bijvoorbeeld zichzelf beter kan pacen.
Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast Voedingspraat. De podcast waarin ik, sportdiëtist Esther van Etten, in gesprek ga met andere experts uit de voedingswereld. Vandaag is onze gast een bekende van ons, collega sportdiëtist Floris Wardenaar. Het onderwerp waar we het over gaan hebben is cafeïne. Floris is in 2017 verhuisd met zijn gezin naar Amerika, Arizona om precies te zijn. Lekker warm daar. Hij werkt daar als assistent professor op de Arizona State University. Zijn expertise, performance nutrition. Daarnaast is Anneke ook weer van de partij. Maar eerst nog even dit. Zou je Voedingspraat willen volgen om ons bereik groter te maken? Je krijgt dan een melding wanneer een nieuwe aflevering online staat. Dus mis je helemaal niets. Nou, welkom Floris. Je zit weer op afstand.
Ja, dat blijft nog wel even zo.
Goed om te horen dat het je bevalt, hè? We hebben al een keer eerder een aflevering gemaakt over supplementen en sport. En vandaag gaan we het hebben over cafeïne. Want jij hebt daar ook onderzoek naar gedaan.
Ja.
En het gebruik van cafeïne heeft voor- en nadelen.
Dat klopt.
En Anneke, we gaan eerst even met jou beginnen. Wat is cafeïne?
Cafeïne is een stof die komt voor in koffie, onder andere cola, klein beetje in chocola, heel klein beetje in thee. In energy drinks, met name dus de die met cafeïne erin. En het is een stimulantium, oftewel een stof die mensen oppept. En dat wil dus zeggen, je kunt er alerter van worden. Je verbranding kan iets omhoog gaan. Daar komen we ook straks nog weer op terug. En het is een stof die als je daar iets te veel van inneemt, iets meer dan wat jij kunt verdragen, dan word je daar overalert van. Kun je dus hartkloppingen krijgen. Je kunt er heel zenuwachtig van worden. Nou ja, we hadden het al over sport performance nutrition. Cafeïne wordt ook daarin gebruikt om dus net wat alerter te zijn, dus sneller op te merken. Wat doet de tegenstander? Wanneer moet ik reageren? Of bij duursporten val ik goed in het startschot? Of dat ik net even dat stukje verbranding heb? Dus een goed gewicht te hebben. En dat is ook de reden geweest waarom het ooit op de dopinglijst stond. Sinds 2004, 1 januari, is het eraf. Het staat er niet meer op, omdat het bij normaal gebruik cafeïne zou dat onschadelijk zijn. Maar daar zijn kanttekeningen bij te plaatsen.
Dus nog eventjes, cafeïne stond voorheen op de dopinglijst.
Klopt.
Tegenwoordig staat het in het lijstje ergogene supplementen, want het heeft een prestatiebevorderende werking. Floris, waarom heeft het jouw interesse?
Nou, met name natuurlijk omdat het een van de meest gebruikte stoffen is die mensen gebruiken om inderdaad hun prestatie te verbeteren. Er is heel veel onderzoek gedaan naar het effect van verschillende doseringen cafeïne op verschillende soorten van sportprestatie. En ik ben vooral geïnteresseerd in wat mensen rapporteren te gebruiken. Dus we kijken altijd in mijn onderzoek of ze cafeïne gebruiken en wat dan de bronnen zijn. En heel recent hebben we gezien dat er steeds meer hoog gedoseerde energy drinks in het schap bijgekomen zijn. En misschien dat het in Europa net iets anders ligt, omdat daar de wetgeving wellicht iets strenger is. Maar we zien hier energy drinks in het schap met 300 milligram cafeïne. En dat is 5-6 keer hoger dan wat in de traditionele energy drinks zat. En mijn vraag was eigenlijk van, ga je dan niet veel te gemakkelijk over die bovengrens heen die is aanbevolen voor met name jonge sporters?
Ik vind het een hele mooie vraag, een terechte vraag, want ook dat is bij mij wel een aandachtspunt. Vooral omdat je ook die pre-workouts hebt waar veel cafeïne wordt gestrooid. Wie houdt zich nou aan de aanbevolen dosering die op de verpakking staat? Ja, en dan tel dan die energiedrankjes erbij op. En er zit ook nog vaak cafeïne, cola in koffie.
Ja, wat ik al zei, in de normale voeding, voor zover je cola tot normaal rekent, maar koffie, dat drinken we allemaal wel. Tenminste, de meeste mensen. Cola komt wel voor, maar is eigenlijk niet aanbevolen. Omdat koffie een preventief effect heeft op het ontstaan van beroertes, wordt ook wel in Nederland gezegd, in de Nederlandse richtlijnen, 3 koppen koffie per dag en 3 koppen thee, groen of zwart. Dat kan prima, want dat werkt inderdaad preventief.
En Floris, weet jij, om even naar jouw onderzoek te gaan, of het gebruik van energiedrankjes, waar met name ook cafeïne in zit, of dat gebruik ook is toegenomen de afgelopen jaren?
Ja, als je kijkt naar het onderzoek dat op populatieniveau is gedaan hier in de VS, dan zie je dat dat inderdaad is toegenomen. En bijvoorbeeld onder jongeren, waar dat praktisch 0% was, is dat in de afgelopen 5 jaar omhoog gegaan met ongeveer 1%. Nou, dat lijkt niet zoveel, maar natuurlijk als je een hele hoop mensen in een land hebt wonen, dan is dat een behoorlijke stijging. En je ziet bijvoorbeeld dat met name die groep die net iets ouder is, de groep van 20 tot 30 jaar, daar is het zelfs met 5% omhoog gegaan. Van dus bijna niets naar in één keer 5-6%. Dat is een behoorlijke toename. De reden waarom wij een studie hebben uitgevoerd bij high school sporters, dat zijn jonge sporters, een beetje in de leeftijd tussen de 12 en 18 jaar, is omdat een van onze studenten waar we mee werkten, die op dat moment zelf high school sporter was, die zag dat veel van haar collega-sporters van die energiedrankjes gebruikten. En met name die nieuwere energiedrankjes. Dus we wilden gewoon weten van in hoeverre gebruiken ze ook daadwerkelijk die hoog gedoseerde energiedranken. Bijvoorbeeld, je hebt merken op de markt, die leveren geen suiker, maar ze leveren wel een hoge hoeveelheid cafeïne. En op hetzelfde moment staan er ook claims op het blikje. Bijvoorbeeld dat ze de vetverbranding stimuleren. Dat is misschien voor die jonge doelgroep wel heel interessant. Interessante claim. We kunnen het ook nog hebben van of dat nou echt zo is. Of het echt vetverbranding stimuleert. En volgens mij hebben jullie het daar al over gehad. Maar we zien dus eigenlijk wel dat van de energiedrankgebruikers in die groep, en ongeveer 2/3 geeft aan dat ze energiedrankjes gebruiken, en de helft daarvan gebruikt inderdaad inmiddels al die hoog gedoseerde energiedrankjes. Dus het is wel degelijk een ding. En ik denk dat de noviteit van ons onderzoek is dat we daadwerkelijk ook onderscheid in die soort producten maken, waar je meestal in onderzoek ziet dat er wordt gewoon gevraagd, gebruik je energiedrank.
En is dat nou in jullie populatie daar ook duidelijk nog weer hoger dan in de algemene bevolking?
Ja, absoluut. En dat heeft misschien te maken, we hadden hier natuurlijk geen controlegroep. We hadden alleen maar die groep jonge vrouwelijke sporters. Je ziet duidelijk dat de inname vergelijkbaar is met wat gerapporteerd wordt, bijvoorbeeld bij studenten op college niveau. Dus dat is eigenlijk een niveautje hoger. En dat is die groep waar ik eerder al over sprak. Dat is eigenlijk de groep van 20 jaar tot ongeveer 25 jaar. Daar zien we dus ook zo'n gebruik van 45-50% aan cafeïne en cafeïnehoudende dranken, zoals energiedranken. Zij laten eigenlijk een vergelijkbaar patroon zien als dat van volwassen sporters, volwassen jonge sporters, terwijl je dat eigenlijk nog niet zou willen zien op die jonge leeftijd. Omdat de kans dat ze daarmee boven die bovengrens heen gaan, is heel duidelijk aanwezig.
Als je het hebt nou over cafeïne, kijk, het staat natuurlijk op die ergogene lijst. Dus dat betekent al een voordeel.
Het betekent wel een voordeel, maar koolhydraten hebben ook een voordeel. Alleen, waarom dat het op de ergogene lijst staat, is het werkt stimulerend. Bij normaal gebruik en normale doseringen zou het geen schade kunnen.
Nee, maar omdat er toch voordelen aan het gebruik van cafeïne zitten bij sporters, dat druppelt natuurlijk toch ook door bij de jonge sporters. En dan heb je stoere drankjes, die vaak ook lekker zijn, althans, dat vinden zij. En dan heb je ook nog eens topsporters die het aanbevelen. Want in Nederland is het verboden, die Prime.
Nou, ongetwijfeld kun je die dingen natuurlijk via het internet wel krijgen. Kijk, een belangrijk ding hier is dat energiedrankfabrikanten zetten doorgaans ook op hun product dat het niet bedoeld is voor kinderen onder 18. En dat is een interessant gegeven, want dat staat er gewoon op. Over het algemeen zijn ouders en scholen ook helemaal niet voor het gebruik van dat soort drankjes. Vaak is er zelfs zorg, omdat men niet zo goed weet wat het mogelijke negatieve effect zou kunnen zijn. Dus het is interessant dat het gebeurt. Je noemde, Esther, het ergogene effect. Wat je natuurlijk bedoelt is het prestatieverbeterende effect of prestatieverbeterende claim van cafeïne. De belangrijkste reden waarom het zou kunnen werken, denkt men op dit moment, is met name omdat het het centrale zenuwstelsel kan stimuleren, waardoor de gebruiker misschien iets meer pijn kan verdragen en daardoor bijvoorbeeld zichzelf beter kan pacen. He, dus op het moment dat je bijvoorbeeld een tijdrit moet rijden, dat je dieper kan gaan en dat beter kunt uitsmeren over een langere tijd. Dat is natuurlijk iets hartstikke interessants. Nou, ik weet wel dat toen ik zelf in de sport in Nederland werkzaam was bij een aantal topteams, is dat we vaak met supplementen, zoals bijvoorbeeld cafeïne, pas begonnen met de jonge talentvolle sporters die dan als een soort prof in ons team kwamen, pas na 1 of 2 jaar, omdat we zoiets hadden van ja, er is nog zoveel dat je kunt verbeteren. Dus het is ook een beetje een gesprek dat je kunt hebben van, moet je op zo'n jonge leeftijd al met dat soort interventies beginnen? Want dat is, ja, vaak zien we dat toch een beetje als een plus. Aan de andere kant moeten we ook niet onze ogen sluiten voor het feit dat veel jonge sporters dus dat al doen. En je wil ook niet elkaar verliezen, hè, door te zeggen, nee, dit mag niet of dit kan niet. Nou ja, mijn statement is eigenlijk, die hoog gedoseerde drankjes vraag ik vanaf of het nodig is. Want als je gaat kijken in de literatuur, dan zie je dat laag gedoseerde cafeïne-inname, hè, bijvoorbeeld 1 milligram per kilogram lichaamsgewicht, dat is gewoon een rekensommetje dat je kunt maken, dat zou mogelijk al een prestatieverbeterend effect kunnen hebben. En dat kun je dus ook bereiken met een traditioneel energiedrankje. En dan past het feitelijk ook nog net binnen de bovengrens van wat wordt gezien als feit. Maar goed, er zitten een aantal haken en ogen aan. We weten eigenlijk niet zo goed of die bovengrens wel de bovengrens moet zijn. Aan de andere kant, daar hebben we geen data van. En we hebben ook niet zoveel data dat cafeïne daadwerkelijk bij jongeren tot prestatieverbetering leidt. En de literatuur die er is, eerlijk gezegd, is die niet zo consistent. Maar dat, ja, dus dat betekent dat we ook gewoon meer onderzoek moeten doen.
Nou, dit is natuurlijk hartstikke interessant, hè? Want ik zal je een voorbeeld geven, Floris. Ik had vorige week een jongetje die veel zwemt, 14. En bijna iedereen uit dat team in die kleedkamer gebruikt wel iets met cafeïne of een pre-workout. Ja. Dus ik denk dat er heel snel goede richtlijnen moeten komen voor het gebruik van cafeïne bij jongeren, jonge sporters onder de 18.
Ja. Ja, en ik denk dat het succes van die hooggedoseerde cafeïneproducten, en dat is zowel de pre-workout als de hooggedoseerde energy drinks, en met name zit in het feit dat als je veel cafeïne op één moment neemt, dat je dat ook vaak wel goed voelt. En dat voel je veel beter dan die laag gedoseerde hoeveelheid. En dat geeft een directe impact. Dus als je het direct voelt, ja, dat doet natuurlijk ook mentaal iets met je. Het is altijd fijn dat als je ergens een behandeling krijgt, dat je daar direct effect van merkt. En ik denk dat het met dit supplement precies zo is. En dat is ook de reden waarom pre-workouts vaak zo populair zijn, denk ik. Omdat mensen daar fysiek de impact van ervaren. En ongeacht of het hun prestatie op dat moment dan verbetert. Maar ja, goed, een placebo-effect is op dat moment dan ook
precies. Maar even nog over die dosering, hè? Want ik heb wel eens contact mee gehad aan meerdere merken. En zij verschuilen zich allemaal achter het feit dat het voedingscentrum en de EFSA maximaal
European Food and Safety Agency
400 milligram cafeïne voor een gezonde volwassene en tot 200 milligram per keer, dat gewoon prima is.
Maar er is geen richtlijn voor jongeren. Alleen voedingscentrum, nee. Die zegt dus keihard, gebruik het niet tot je 13e. Tussen 13 en 18, daar zijn ze eigenlijk niet erg consistent in. In hun eigen factsheet, dan zeggen ze ja, zoveel milligram per kilogram lichaamsgewicht. En waar ik dan ook mee zit, is als we nou bedenken dat de hersenen zich ontwikkelen tot het 24ste levensjaar, waarom dan 18 jaar daar als bovengrens en geen 24?
Ja, dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de verschillende definities die je voor leeftijdsgroepen gebruikt. En wellicht ook iets met de wetgeving wanneer men formeel als volwassen wordt gezien. Als je gaat kijken in de internationale literatuur, dan zijn die getalletjes die je terugziet ook in de Nederlandse richtlijnen wel vergelijkbaar. Het grappige is dat als je in de internationale literatuur kijkt en met name naar de organisaties die zich bezighouden met kinderen, vaak zeggen die organisaties, 100 milligram per dag maximaal of niet. En dus ik heb meer organisaties gevonden die zeggen nou liever niet dan die 100 milligram. Er is nog een andere norm en dat is bijvoorbeeld de norm die de EFSA ook hanteert. En dat is 2,5 gram per kilogram lichaamsgewicht. Nou, ik ben zelf in de gewichten gedoken van wat normaal gesproken bij die leeftijdsgroep hoort. Hè, tussen de 12 en de 18 jaar. Het gemiddelde gewicht van een 12-jarige start zo ongeveer rond de 40-42 kilo. Dus als je die 40-42 kilo neemt en je doet dat maal die 2,5, ja, dan kom je op ongeveer 100-110 milligram cafeïne, wat dan de bovengrens zou moeten zijn. Met die wat hogere norm. Op het moment dat het kind ouder wordt en zwaarder, dan gaat dat dus automatisch iets omhoog. En dan kan het zo ongeveer oplopen op basis van een normaal regulier gewicht tot ongeveer 100 milligram per dag. Als je dat dan bekijkt en weet dat de gemiddelde cafeïne-inname van een kind ongeveer zo'n 40 milligram per dag is als op basis van gewone bestaande normale voedingsmiddelen, ja, dan blijft er niet zo heel veel ruimte meer over om dan nog hooggedoseerde cafeïneproducten te gebruiken. Nou, ik snap dat het bedrijf dan zegt, ja, er zijn niet hele duidelijke richtlijnen. Nee, dat is natuurlijk waar wij ook mee stoeien. En dan is het de vraag, welke kant kies je? En zolang we dat niet goed weten, denk ik dat je in principe moet uitgaan van die 2,5 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Dat is als het ware de hoogste bovengrensnorm. Maar dat betekent bij kinderen dat je dan maximaal zo'n 150 milligram per dag zou kunnen gebruiken. En dan wetende dat het ook nog voor een deel in de gewone voeding zit. Dus heel veel meer dan een standaard energiedrankje past daar dan eigenlijk niet bij. Nou, en dan is de vraag, is dat dan ook effectief op de sportprestatie? Want het feit dat je het voelt, als je hoge dosering cafeïne aan iemand geeft, ja, dan gaat de hartslag omhoog, de bloeddruk gaat omhoog, het doet iets met het endothel systeem, het doet dus iets met de hele hartwerking. Dat is allemaal acuut en je ziet specialisten die zeggen, ja, dat is dus niet goed voor ons. Aan de andere kant, dat zijn acute metingen. We kunnen niet direct zeggen dat dat op chronische termijn dan ook niet goed voor ons is. Want ja, heel veel mensen drinken ook koffie en dan is dat effect er ook. Maar die chronische studies die ontbreken. En wat ook ontbreekt is eigenlijk, nou, we weten dat laag gedoseerde cafeïne 1 tot 3 milligram per kilogram al is geassocieerd bij volwassenen met prestatieverbetering. Maar wat we eigenlijk niet zo goed weten is of bijvoorbeeld 1 tot 2 milligram per kilogram dat ook al doet bij kinderen. En ik denk dat daar eigenlijk de focus moet liggen. En als je kijkt in de factsheets van grote internationale organisaties op het gebied van sport en voeding, dan zeggen ze, nou, cafeïne is hartstikke individueel en mensen reageren daar anders op. Dus als je gaat testen, begin met lage doseringen om eerst te kijken hoe dat voor jouw werk. En dat is eigenlijk ook wat ik bij kinderen zou adviseren. Niet gelijk die hele hoge doseringen gaan. Nee, begin gewoon dan laag. Want misschien voel je daar al het effect wat je nodig hebt. En dan blijf je ook nog binnen de norm.
Wat zou voor jou een reden zijn om een jongere van 14 met cafeïne te gaan laten experimenteren?
Nou, kijk, misschien de belangrijkste reden is dat de jongeren het al doen. Dat ze het ook gebruiken als onderdeel van gewoon sociaal-recreatief contact. Hè? Dus je ziet dat er een groep sporters ook in onze dataset is die aangeeft het meerdere keren per week te gebruiken. Ja, dan heeft dat waarschijnlijk met sport niet zoveel meer te maken. En daarnaast zie je dat veel jonge sporters ook aangeven dat ze ook naar school gaan. Ze koppelen het ook aan cognitieve prestaties, dus bijvoorbeeld aan leerprestaties. Ja, dat is misschien ook wel weer gevoed door de reclames die we zien. Hè? Dus zij gebruiken het voor verschillende redenen. Dus misschien, ja, als je het al gebruikt voor het leren, wat zou voor mij een reden zijn? Ja, normaal gesproken niet. Maar aan de andere kant, als een jonge sporter de zaak heel goed op orde heeft, en precies doet wat hij zou moeten doen op basis van de basisvoeding en sportspecifiek zijn voeding goed aanpast aan zijn trainingbelasting en die is klaar om met dat soort dingen voorzichtig te gaan experimenteren. Ja, maar goed, dan vind ik 14 inderdaad ook wel jong. Dus ik denk...
Ja, maar het kan ook wel eens heel verschillend zijn.
Tot 18 jaar. Maar kijk, het feit is, zo iemand komt bij jou en waarschijnlijk is die nog niet helemaal klaar met die basis. Toch?
Nee, kijk, laten we vooropstellen, het wordt gewoon gedronken. De marketing eromheen, de sporters die het adviseren of die het, ja, die wordt gebruikt in die marketingcampagnes, is natuurlijk enorm. Er is dus nog gewoon geen richtlijn. En daar verschuilen die bedrijven zich gewoon achter.
Ja.
Maar je weet ook...
De beïnvloeding
althans,
van de jongens onderling, hè? De peer pressure.
Ja, maar je hebt ook, althans dat las ik van de week in een onderzoek, ik ben even vergeten waar, dat cafeïne in de ochtend kan ook ervoor zorgen dat je 's avonds niet goed in slaap kan komen, als je daar gevoelig voor bent.
Ja, dus die bijwerkingen, die zijn er. Hè? Dus dat is de andere kant. Dus ik denk eerlijk gezegd dat een van de dingen die je kunt doen op het moment, en dat is ook wat luisteraars zichzelf kunnen afvragen. Hè? Of als je ouder bent van een jongere sporter die dit ook al gebruikt en drinkt. Van ja, zie je verandering in het slaappatroon? En kan dat te maken hebben met die cafeïne consumptie? Want je ziet wel degelijk voorbeelden van... Nou, er zijn verhalen bekend, bijvoorbeeld uit de Eredivisie voetbal, waar de voetballers 's avonds dan nog cafeïne gebruikt en vervolgens dan aan de arts vragen of ze dan een slaapmiddel mogen, omdat ze daarna niet in slaap kunnen komen. Ja, dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. En je ziet dat die teams daarvan teruggekomen zijn. Dus als die teams dat bewustzijn hebben, ja, dan moeten wij natuurlijk als kleine, laten we zeggen, kleine elite-atleet daar ook onze aandacht bij houden.
Kijk, ik vind dat slapen, dat is echt wel een punt met advies wat jij gaat geven, dat je dat in de gaten moet houden. Als je die cafeïne wil gebruiken, op welke manier dan ook, kan ook in een kauwgompje zijn, en jij hebt het op energiedrank onderzocht, dat je dus wel alert bent op kwaliteit en de hoeveelheid van de slaap.
Ja, want in de kauwgom wordt ook nog sneller opgenomen. En dat is dus, hier is een bepaalde kauwgom toch wel redelijk populair. Tenminste, ik weet niet hoe het onder jouw sporters is.
Nou, het voordeel van die kauwgom zou kunnen zijn dat je dus met een lagere cafeïne dosering zou kunnen werken.
Ja, dat denk ik ook.
Waarbij je dan toch al de impact voelt. En, ja. En daardoor kun je dus omlaag gaan met je dosering. Zolang je dan het beperkt houdt tot 1 of 2 kauwgompjes natuurlijk.
En waarom zou je met die kauwgom minder kan hebben?
Hij werkt eerder en sneller. En er wordt sneller opgenomen. Dus je hebt veel sneller de piek. Als jij normaal cafeïne en koffie drinkt, dan duurt het ongeveer 20 tot 30 minuten eer jij tot die piek komt. Bij die kauwgom, dan wordt je al via het mondslijmvlies worden cafeïne al opgenomen. Dus dat is veel sneller. Dus je hebt veel sneller die piekbelasting van je lichaam, waardoor je dus ook veel sneller positieve en daarnaast ook de negatieve effecten hebt. Omdat hij veel sneller op die piekdosis komt, kun je met een lagere hoeveelheid toe.
Maar de kanttekening daar is wel dat de hoeveelheid studies, bijvoorbeeld met cafeïne kauwgom weer dan bij jongeren, is maar heel beperkt. Dus we blijven altijd teruggrijpen op de data die we hebben bij volwassenen, waar de norm dus ook anders ligt, de norm voor de bovengrens. En dat is zeker een beperking. Dus we weten het gewoon ook niet zo goed of het dan effectief is. Dus mijn advies zou zijn, wetende dat sporters, jonge sporters ook, dit soort middelen gebruiken, is als iemand het dan toch wil doen, terwijl ik zou adviseren om eigenlijk dat zoveel mogelijk, zo lang mogelijk uit te stellen, dan ga voor de laag gedoseerde producten en kijk eerst wat dat doet op je sportprestatie. En misschien heb je dan het gevoel dat het helemaal eigenlijk niks voor je doet. Ja, dan is de vraag, moet je dan omhoog gaan?
Maar als je dus nog even kijkt naar je onderzoek, Floris, wat is daar de conclusie?
Nou, de conclusie is dat ongeveer 2/3 van de sporters die wij hebben bevraagd, jonge fanatieke sporters die 5 tot 7 keer in de week aan sport doen, dat die energiedranken zeggen te gebruiken. En dat ongeveer de helft daarvan van die hoog gedoseerde energiedranken gebruikt. En op basis van wat we weten, van wat er normaal gesproken in de basisvoeding van sporters, jonge sporters zit, gaan ze duidelijk boven die bovengrens heen. Kijk, we hebben het er uitgebreid over gehad dat we niet zo goed weten van of die bovengrens, of die nou goed is vastgesteld voor jongeren. Maar ja, we hebben hem nu op dit moment, hè, die 2,5 milligram per kilogram. Daar gaan ze overheen. En dat is de vraag van of dat dan een goede ontwikkeling is.
Ja, want jij had het over hoog gedoseerde energy drinks. Ik heb even gekeken, dat merk Prime, waar hier in Nederland best wel wat aandacht voor was. Zo'n blikje levert 200 milligram cafeïne.
Ja, en we hebben die zelfs wel 300 milligram leveren.
Ja, dat klopt. Dat heb ik ook inderdaad gezien. En die heb ik in Nederland nog niet gezien.
Nee, maar ja, ze zeiden wel, via avondwinkels en zo kun je echt wel aan je portie hoger doseren.
En anders neem je meer blikjes. En dat zie je natuurlijk ook.
Dus als het even gaat, wat jij hebt gezien, hè, in jouw onderzoek, is dat de toename is van gebruik van energy drinks, ook bij de sporters. Wat ik ook begrijp, is dat er in producten naast cafeïne ook ingrediënten kunnen zitten waar ook cafeïne in zit. Maar dat je die al niet eens meeneemt.
Nee, die zijn ook lastig te berekenen. Precies. We hebben het over mahuang, guarana, cola nut, yerba mate. En dat zijn dus producten, natuurproducten. En die kunnen dus heel hoog zitten in de cafeïne, maar ook heel laag. Dat kan natuurlijk per oost verschillen. En je ziet ze dus wel op de ingrediëntendeclaratie staan. Maar bij dus de cafeïne wordt het cafeïnegehalte van deze producten logischerwijs, vanwege het grote verschil, wordt dat niet meegeteld. Nee. Dus eigenlijk, zodra je die ingrediënten tegenkomt, dan weet je eigenlijk niet hoeveel cafeïne er naast de gedeclareerde cafeïne op het etiket nog meer in zit. Maar het is hoger.
Ja, precies. En dan eigenlijk het laatste wat ik nog vond is, we hebben een aantal suggestieve stellingen meegenomen in ons onderzoek om beter te begrijpen hoe sporters nou tegen energiedrankgebruik aankijken. En het lijkt erop dat de sporters die zelf rapporteren van die hoog gedoseerde energy drinks te gebruiken, dat die over het algemeen ook meer positief tegenover de bijeffecten staan. Dus dat is wel iets waar we rekening mee moeten houden, dat als mensen dat soort producten gebruiken, desondanks dat je bijvoorbeeld misschien heel duidelijk een effect voelt, en dat is misschien juist wel waar ze naar op zoek zijn. En dat maakt het natuurlijk voor ons als sportvoedingsbegeleiders wel een lastig verhaal. Ik denk dat we het daar ook over moeten hebben. Want op het moment dat je dan zegt, nou ja, misschien moet je dit niet meer doen, dan ontneem je de sporter wellicht een effect waar die naar uitkijkt.
Op zoek is,
En dan, wat voor alternatief kun je dan bieden?
Plus, het is natuurlijk ook in die leeftijd de behoefte aan het experimenteren, grenzen verleggen. Dat kan natuurlijk ook een reden zijn om het te gebruiken. En om het uit te proberen. En ook inderdaad dat negatieve effect op de koop toenemen in het kader van het experimenteren. Ja, wat doet dat?
Wat is dan, want ik was even aan het kijken naar een aantal van die merken. Ik zie dat er ook vaak vitamines aan wordt toegevoegd.
Ja, ook heel tricky.
Nou ja, goed, het grappige is eigenlijk dat als ik teruggrijp naar mijn eigen promotieonderzoek. Er is zo'n setje vitamines die eraan toegevoegd worden, omdat ze eigenlijk de associatie hebben dat ze de omzetting van energie in ons lichaam bevorderen. En die worden er eigenlijk standaard aan toegevoegd in relatief hoge doseringen.
Waar
de producent met gemak aan voorbij gaat, is dat als je geen tekort aan die vitamines specifiek hebt, dan gaan die in principe niks extra's doen. Vitamines werken alleen prestatiebevorderend als je daar een tekort van hebt. Dus ja, dat is vooral marketing.
Nou, dus dan komen we even op de conclusie. Cafeïne heb je dus in die energiedrankjes. De hoeveelheid cafeïne in die energiedrankjes, die gaat langzamerhand
die lijkt
een beetje omhoog.
Ja.
Het gebruik is in jouw onderzoek wat je zag enorm toegenomen. Ik denk dat hier in Nederland niet anders is.
Klopt, het krijgt weer een beetje minder aandacht. Het is een paar jaar geleden, was het in de aandacht. Dan is iedereen er weer op gefocust. Je ziet het nog steeds dat het gebruikt wordt. Dan zou het mij niet verbazen als het toegenomen is.
Maar wat zou dus, naar aanleiding van deze podcast en de ouders die luisteren of jeugd die luistert of andere sportdiëtisten of wie dan ook, wat zou ons advies zijn?
Nou, ik denk dat we kunnen stellen dat cafeïne is een stof die normaal in de voeding voorkomt. En we mogen aannemen dat cafeïne in lage doseringen gewoon veilig is.
Hè, dat klopt.
Het komt in heel veel producten voor, zoals Anneke al had opgezond. Er is ook een duidelijke bovengrens. Die wordt gehanteerd door de EFSA in Europa. En volgens mij is dat die 2,5 milligram per kilogram lichaamsgewicht.
Voor de jongeren.
Dat klopt,
kun je
ja.
gewoon, en dat kun je berekenen. Dus mijn advies zou zijn dat als je als jongere met cafeïne wil experimenteren, dat je dat kunt doen, maar dan dat je moet proberen om binnen die bovengrens te blijven. Want we weten niet zo goed wat er met cafeïne op de langere termijn gebeurt als je te vaak over die bovengrens heen gaat.
Ik voel een onderzoek aankomen.
Ja, en
nou, niet door mij. Niet door mij.
Nee joh, ik kan me voorstellen, van daar zit natuurlijk ook veel meer onder. Want jongeren die trainen ook wel eens heel vroeg of heel laat. Heel vroeg, dan moet je vroeg opstaan. Nou, dat is natuurlijk ook niet bevorderlijk voor je slaap-waakritme. Laat trainen op de avond. Dan heb je een rouwsel. Als je dan ook nog eens energiedrank gebruikt. Ja, daar kan ik me voorstellen. Dat gaat ook ten koste van de slaap. En haal dan maar eens uit elkaar. Wat is nou oorzaak van de slaaptekort? De late training met de gevolg door de arousal die je normaal krijgt bij het trainen. Hè? Dus extra waakzaamheid. Of ja. Is het door de energy drink?
Nou ja, volgens mij zei Dirk Plugge het mooi hè, van Jumbo-Visma laatst.
Ja.
Wat doen jullie nou zo goed? Vroeg een journalist. En hij zei, we hebben het eten, het trainen, eten en slapen hebben we heel goed op orde. Dus het slapen is een heel belangrijk punt. Dus op het moment dat je cafeïnegebruik je slaap in de weg gaat zitten, dan is
ja,
er iets
precies.
Niet goed.
Dus
verstandig
kortom,
gebruik is daar absoluut een belangrijke middel bij. En ik denk dat er op zich heel veel adviezen zijn voor volwassen sporters die daar ook al rekening mee houden. Dus daar zou je wel gebruik kunnen maken van de literatuur die beschikbaar is voor volwassenen.
Ja, daar kan je inderdaad van daaruit al heel eenvoudige, duidelijke vertaalslagen maken naar de jongeren.
Kortom, dank voor jouw input weer, Floris. En dat
Echt,
je het onderzoek wat je daar hebt gedaan, hebt willen delen met ons. Er is dus wel zorg naar de toename van het gebruik van energiedrankjes. En dan voornamelijk ook de dosering, hè, de hoeveelheid cafeïne die erin zit. Laten we niet vergeten de pre-workouts waar cafeïne zit. Dat je snel boven de maximale advies uitkomt. En dat is 2,5 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Tot
ja,
ongeveer
met name bij de jongeren, hè? Tot
18.
Aan ongeveer 18 jaar.
En dan boven 18 dan is het advies maximaal 400 milligram cafeïne. Mits je daar natuurlijk ook tegen kan.
En dat is ook iets om uit te proberen, want als jij daar gevoelig voor bent, ga er dan niet boven zitten.
En het nadeel van te veel cafeïne is dat het uiteindelijk je slaap op een negatieve manier kan beïnvloeden.
Ja, dat is eigenlijk denk ik het eerst merkbare nadelige
Precies.
effect.
Ja.
Maar
ja.
Hoge doseringen kunnen ook leiden tot kriegeligheid, verhoogde hartslag, inderdaad angsten, dat soort zaken.
Ja.
Dus ja, en dat merk je natuurlijk heel snel met die hoge doseringen.
Nou, dat is denk ik wel heel belangrijk dat we daar aandacht voor hebben, omdat ik zeg het heel vaak, de marketing toch vaak wint met mooie verhalen. En als je uiteindelijk kijkt naar prestatiebevordering, het optimaliseren van je prestatie, dan speelt basisvoeding, de verhouding koolhydraten, vetten, eiwitten,
belangrijkste.
Allerbelangrijkste om dat goed op orde te hebben, vooral bij de jeugd, om dat goed aan te leren. En dat je daar vandaan je stapjes maakt voor eventueel extra toevoegingen. Ja, bijvoorbeeld cafeïne, om dat een keer te gaan proberen. Dat is denk ik het allerlangste belangrijkste boodschap van vandaag. Floris, heb jij nog wat toe te voegen? Wat ik vergeten ben?
Nee, ik denk dat we een hoop hebben besproken.
Ja.
Voor mij is het nog vroeg, dus ik ga wel een kopje koffie pakken nu.
Wij wensen jou een hele fijne dag. Wij gaan hier in Nederland de herfst in. Blijft het bij jou nog warm?
Nou, het begint nu juist af te koelen. Dus wij krijgen nu eigenlijk het lekkere weer.
Nou, neem jij lekker een kop koffie met wat cafeïne erin. Goed
geniet
voor je
ervan.
Dag om te starten. Anneke, dank ook voor jouw toevoegingen. Floris, dank. En tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Heb je een vraag? Mail naar voedingspraat@estevanette.nl. Leuk als je reageert. Je kunt mij volgen via Estevanette op Instagram. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast.